Goedenavond, broeders en zusters. Wij hebben ons de vorige keer bezig gehouden met in ieder geval Hebreeën 10, het laatste vers, en in feite de laatste versen, waar de overgang gemaakt wordt naar de, wat ik dan maar noem, de praktische toepassing van de brief, een beetje tussen aanhalingstekens vanzelfsprekend, maar niettemin is dat zo, want in de volgende hoofdstukken wordt in bijzonder gesproken over de praktische consequenties van wat in het voorgaande uiteen is gezet aangaande het nieuwe verbond en in het bijzonder deze hoge priester van het nieuwe verbond. De oproep aan het einde van hoofdstuk 10 en dat tegelijkertijd ter inleiding van de volgende hoofdstukken is dat wij inderdaad zouden geloven tot behouding der ziel, helemaal de laatste woorden dus van Hebreeën 10 vers 39, en meer in het algemeen staat er dat het de bedoeling is, in overeenstemming met het citaat uit Habakuk 2 vers 4, dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. En ik heb er u met nadruk op gewezen dat hier niet staat dat de zondaar tot, of door geloof tot leven zou komen. Dat is wel zo, zeg ik dan altijd, maar dat staat hier niet. De gedachte is niet dat het vers spreekt over zondaren en hoe die gerechtvaardigd worden, maar vers sprekend over inmiddels gerechtvaardigden en hoe zij zouden leven. En dat is wat er staat, de rechtvaardige, dat is in de praktijk dus de wedergeboren mens inmiddels, de rechtvaardige zal uit het geloof leven in de praktijk. Want het is een praktische aangelegenheid. Dat blijkt ook uit de context, in het bijzonder dan de context van Habakuk 2, en, maar hier ook uit vers 37. De gedachte namelijk is dat wij als gelovigen wachten op de wederkomst van Christus en op de openbaring van zijn heerlijkheid straks in de toekomst. En hij vertoeft dus tot op heden, maar de gedachte is dat wij in afwachting daarvan inderdaad zouden leven uit het geloof, waarbij geloof dus de basis is voor ons praktische leven. Dat is een waarheid die vaak wat ondergesneeuwd wordt, heb ik in de loop der tijd gemerkt. En vaak ook worden de dingen omgedraaid, dat weet u net zo goed als ik. Er zijn velen die erop wijzen dat als wij in de praktijk van ons leven niet proberen de Heer te dienen, dan komen wij nooit in de hemel, is dan de gedachte. En er zijn altijd wel enige schriftplaatsen voor te vinden, dan wel uit hun verband te rukken, als ik het dan zo oneerbiedig meteen mag zeggen. Maar het gebeurt. Maar de Bijbelse gedachte is net andersom, namelijk uit geloof en uit genade wordt een mens gerechtvaardigd, maar de bedoeling is wel dat de gerechtvaardigde mens vervolgens ook inderdaad bij dat geloof blijft. Dat wil zeggen, in de praktijk van zijn leven daaruit leeft, leeft ook uit de beloften die met betrekking tot het leven gedaan zijn, en in het algemeen is de gedachte dat de Heer zijn werk in ons leven, in ons praktische leven dan vanzelfsprekend, wil doen nadat wij eenmaal tot geloof gekomen zijn. Je kunt het veel eenvoudiger zeggen. De bedoeling is dat nadat wij wedergeboren zijn en dus nieuw leven hebben ontvangen, dat wij ook inderdaad dat leven in de praktijk zouden leven. Want dat moet toch het doel van een geboorte zijn en dus ook het doel van de wedergeboorte. Vandaar dat de schrift daar uitgebreid over spreekt, op verschillende wijzen, met gebruikmaking van heel wat verschillende uitdrukkingen, overigens ook. Maar de grondgedachte is altijd volstrekt dezelfde. En in dat verband wijs ik voor het gemak altijd maar op Efeze 2 vers 10, ik zal hem hier ook geciteerd hebben inmiddels, de bekende uitspraak, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken, zegt het vers ervoor, maar tot goede werken, zegt vers 10. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En ik heb de vorige keer al uitgebreid bij stilgestaan, dat het inderdaad gaat om onze wandel. Zodat onze levenswandel, dat is gewoon ons praktische leven, inderdaad zou voortkomen, niet uit het menselijk denken of uit menselijke filosofie of wat dan ook maar, of laat staan uit onze, uit de begeerten des vleeses, zoals het bij andere plaats genoemd wordt. Maar de bedoeling is dat ons praktische leven het resultaat is, inderdaad, van het leven van Christus in ons. Zoals de apostel dat ook zegt in bijvoorbeeld de Galatenbrief, waar hij zegt, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben gestorven en ik leef, doch niet ik, maar Christus leeft in mij. Dat is een praktische kwestie, daar in het bijzonder. Want in die Galatenbrief, ik hoop dat u dat weet, hè, in de Galatenbrief gaat het inderdaad over de praktische levenswandel van degene die door geloof immers en door de geest, want dat staat er ook, zijn zalig geworden. En de bedoeling is dat zij nu ook verder uit geloof dan wel uit de geest zouden leven. Zaligheid is niet uit het vlees en ook niet uit werken, maar uit geest en door geloof. En de bedoeling is dat men daar vervolgens ook uit zou leven. Het is niet voor niks dat deze schriftplaats hier van de rechtvaardige zal uit het geloof leven inderdaad ook in Galaten 3 vers 11 wordt geciteerd. Gaat er over precies dezelfde zaken. En in het algemeen is in Galaten de gedachte zelfs nog dezelfde als die van de Hebreeënbrief. Namelijk dat wij als gelovigen niet zouden leven onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Niet onder de wet, maar inderdaad onder de genade. En dat is een praktische levenswandel, een praktische aangelegenheid. In Galaten heet dat niet onder de wet, maar onder de genade. Of niet in gebondenheid, of in gevangenis, want het is een term die daar nogal eens gebruikt wordt. Maar inderdaad in vrijheid. En hier in de Hebreeënbrief is de term iets anders, maar het is volstrekt synoniem. Namelijk niet onder het oude verbond, en dat is toch de wet. Maar onder het nieuwe verbond, en dat is toch inderdaad genade. En dat is waar het om gaat, dat wij die wedergeboren zijn en deel hebben aan de opgewekte Christus, die bovendien hoge priester is van het nieuwe verbond, dat wij onze levens zouden stellen in zijn hand. Ik heb stellig de indruk dat men vroeger inderdaad de scheiding veel minder sterk naar voren bracht in de praktijk. Want als aan iemand gevraagd werd of hij een gelovige was, of dat hij al wedergeboren was, dan werd gevraagd of hij zijn leven al aan de Heer gegeven had. Misschien gebeurt dat nog wel, maar zo goed ben ik niet meer ingevoerd tegenwoordig. Hè? Maar dat is dan de vraag, heb je je leven al aan de Heer gegeven? Een vraag waarover dan prompt misverstand ontstaat, want als je die vraag strikt neemt in verband met wedergeboren of niet, dan geef je je leven niet aan de Heer, dan laat je je leven juist afnemen. Toch? Want de vraag is of je weet dat je met Christus gestorven bent en begraven, en dat de oude mens is afgelegd, dat je zonden zijn weggedaan, dat je vrij bent gemaakt van het vlees of van de wet of hoe het allemaal maar heten mag, dan geef je niet iets aan de Heer. Integendeel, je laat het wegnemen. Maar de gedachte dat men zijn leven aan de Heer zou geven betreft ook niet het oude leven als zodanig, betreft ook niet de oude mens, maar betreft het praktische leven, namelijk hebben wij onze levens aan hem gewijd. En dat begint uiteraard met dat wij tot geloof komen. En fundamenteel is het ook zo, op het moment dat wij tot geloof komen en wij dus wedergeboren worden, vanaf dat moment is het de bedoeling dat God zijn werk in ons praktische leven inderdaad zou doen en zou werken in en door ons lichaam. Dat is de gedachte. En in die zin kun je dus ook vragen, hebt u uw leven al aan de Heer gegeven? En dat is eigenlijk de vraag waar het in al die brieven in de praktijk over gaat. Die mensen aan wie de brieven geschreven werden, waren zonder meer gelovigen. Dat staat in de meeste brieven ook gewoon in de aanhef van de brief. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar al die brieven behandelen weliswaar enige theorie, natuurlijk, omdat dat de basis is voor ons leven. Maar ze eindigen ook allemaal, in elk geval, met te spreken over wat daar de consequenties van zijn. En dat de bedoeling van de Heer is dat hij inderdaad onze levens zou gebruiken. En wij zouden daar blij mee moeten zijn bovendien. Want dat betekent dat wij onze tijd hier op aarde als gelovigen inderdaad op nuttige wijze kunnen besteden. Ik wil toch graag dat er van ons leven inderdaad wat terechtkomt. Dat is toch zo. Dat is ook een gedachte van de natuurlijke mens trouwens. Alleen daar komt nooit wat van terecht. Uiteindelijk niet. Maar wat de gelovigen betreft, van ons leven kan wel wat terechtkomen. En de volgende gedachte die ook hier in Hebreeën 10 naar voren gebracht wordt, is dan inderdaad dat wij daarvoor ontvangen als beloning een beter en blijvend goed in de hemel, einde van vers 34, of wij ontvangen daarvoor een grote vergelding, namelijk loon, aan het einde van vers 35, en dus aan het einde van vers 36, wij zullen op grond daarvan de beloftenis, het beloofde loon namelijk, de beloftenis wegdragen, en dat is waar het om gaat, loon. resultaat inderdaad van dat wat de Heer dan wel de geest in en door ons lichaam heeft kunnen doen. Dat is waar het over gaat. En de vorige keer ben ik ook vrij uitgebreid ingegaan op de begrip ziel, helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Want als we dat niet begrijpen, raken we hier in ieder geval de draad kwijt, hè? Want waar het om gaat is dat deze brief geschreven wordt, kennelijk aan wedergeboren mensen, namelijk aan heilige broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn, die bovendien een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek, namelijk Christus Jezus. Staat allemaal in hoofdstuk 3 vers 1 namelijk. De brief is dus geschreven aan wedergeboren mensen, maar juist zij worden opgeroepen om te geloven tot behouding der ziel. Dat wil zeggen, geloven, om te geloven ook in de praktijk van levenswandel. En ik moet u zeggen dat daar heel veel misverstand over bestaat. Ik kan er niet uitgebreid op ingaan, want dan kom ik in heel andere thema's terecht. Er zijn mensen die denken dat als zij tot geloof gekomen zijn, kind van God geworden zijn, dan zal de Heer vervolgens voor hen zorgen. En moet ik u zeggen, dat heb ik nou nog nooit, eerlijk niet, dat heb ik nou nog nooit in de Bijbel gelezen. Echt niet. Wat ik wel in de Bijbel heb gelezen, is dat het de bedoeling is dat wij tot geloof komen en daarmee ons aan hem overgeven, op grond waarvan wij niet alleen wedergeboren worden, maar op grond waarvan wij zijn eigendom zijn. Terwijl we vroeger gevangenen waren van de zonde en van de dood en van de wereld, zijn wij nu gevangenen geworden van Christus Jezus. En de bedoeling is dat hij zou doen met ons wat hij wil. En dat wij dus hem zouden dienen. En waar wij dat doen en dat begrijpen en onze levens dus inderdaad aan hem geven, waar wij kortom onze lichamen stellen tot, stel alleen maar, tot levens, heilig en God welbehagelijk offer, en waar wij dus onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, daar zou hij voor ons zorgen en ons voorzien van hulp te bekwame tijd, want daar zijn wij ook in de praktijk zijn eigendom en daar zal hij in de praktijk ook voor de zijne zorgen. Ja. En als wij hem verloochenen, zal hij de kans verloochenen? Ja, daarmee verliezen we niet onze zaligheid als zodanig, onze wedergeboorte, ons nieuwe leven. Maar het is wel zo, en dat is ook een volstrekt vanzelfsprekende gedachte waar ook helemaal niks aan uit te leggen valt. Het is vanzelfsprekend zo, als wij kinderen God zijn, maar gewoon vervolgens blijven leven, gewoon naar de begeerte des vleeses, hetgeen ons gewoonlijk erg kwalijk genomen wordt. Of we blijven vervolgens leven naar de overlevering der mensen, hetgeen ons gewoonlijk helemaal niet kwalijk genomen wordt, want dat schijnt iedereen te doen. En goed, maar wanneer we dus blijven leven naar de beginselen van de wereld, gewoon, dan heeft God, heeft de Heer zelf, geen enkel belang bij ons leven als zodanig. En als wij in de problemen komen of wat dan ook, wat voor belang heeft Hij erbij om ons te helpen? En bovendien, welk recht, van ons uitgeredeneerd, welk recht hebben wij dan op zijn hulp? Want naar die oude mens, waaruit wij dan blijkbaar leven, naar die oude mens zijn wij voor God dood, zijn wij voor God gestorven enzovoort, en begraven enzovoorts. Hoe zal de Heer ons dan en daarin helpen? Dat staat ook niet in de schrift. Dat is wel een wijdverbreid misverstand. Ik ken mensen die weigeren hardnekkig om in de praktijk de Heer te dienen. En in de dagelijkse gang van zaken in hun leven zeggen ze, nou de Heer moet maar zien, we zullen wel zien hoe de Heer het leidt enzovoorts. Nou, daar leidt de Heer niks in. Voor zover ik weet, laat ik dat er dan bij zeggen, want u hoeft dat op mijn gezag natuurlijk helemaal niet te geloven. Maar waar staat dan in de schrift dat de Heer dan toch daar leiding in geeft of voor zulke mensen zorgt of zo? Vertel het me maar, ik heb het nooit gelezen. Het is altijd zo dat de Heer zich verantwoordelijk stelt voor degene die hem dienen. Dat is gewoon een kwestie van dienstverband, zo u wil, dat is het makkelijkste te begrijpen. Wij dienen hem en hij zorgt voor ons. Hij geeft ons genade van dag tot dag, opdat wij uit die genade, in en door die genade, hem zouden dienen. Dat is de gedachte. En de belofte van Hebreeën 4 was dat als wij naderen tot de troon der genade, En ik heb uitgelegd dat het niet betekent gewoon tot geloof komen. Het betekent dat wij ons onderwerpen aan degene die op de troon zit en als priesters onze levens in de hand leggen van en ter beschikking stellen van de hoge priester. Dan heeft hij ons beloofd genade, niet om behouden te worden, want dat waren we al, maar om uit te leven dagelijks, genade, barmhartigheid, twee synoniemen en hulp. Wanneer het uitkomt, te bekwame tijd, op zijn tijd dus, maar in ieder geval ook wanneer het nodig is. En de apostel zelf zegt daarover dat hij inderdaad zijn leven aan de Heer gegeven heeft, dat de Heer het zou gebruiken en toen hij hulp nodig had, meldde hij zich bij de Heer en toen zei de Heer, ik zal je niks anders geven dan mijn genade, want mijn genade is u genoeg. Precies, genade, barmhartigheid bij de troon der genade. Genade is u genoeg, want mijn kracht, en dat is de hulp, mijn kracht wordt in zwakheid, jouw zwakheid, Paulus, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, waarna de apostel dus vaststelt, ik zal dus blijven roemen in mijn zwakheid. Hetgeen hij in de voorgaande hoofdstukken trouwens ook al zei. Want zei hij, als ik zwak ben, ben ik machtig. Maar dat is de macht en de kracht van de Heer uiteraard in zijn leven. Dat is wat de Heer beloofd heeft. Het is een volstrekt logische, vanzelfsprekende bijna aangelegenheid. Maar in ieder geval, het is een aangelegenheid die uitgebreid geleerd wordt. Feitelijk in alle brieven, nou niet helemaal alle geloof ik. Maar feitelijk in alle brieven van het Nieuwe Testament. En zeker ook in deze Hebreeënbrief waar het gaat om de dienst onder het Nieuwe Verbond. Dus is de gedachte dat men zou geloven, einde van vers 39, leven uit geloof namelijk, praktisch geloven, zijn vertrouwen zou stellen op de Heer, dat men zou geloven tot behouding der ziel. Het is dezelfde gedachte die, maar dat heb ik vorige keer al even aangehaald geloof ik, en daar hoop ik binnenkort nog uitgebreider eens een keer terug te komen. De gedachte namelijk uit 2 Korinthe 3 tot en met 5, waar gezegd wordt dat wij inderdaad bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dat we dus geacht worden te verwerpen de schandelijke bedekselen. Dat wij het woord inderdaad niet bedekken, maar de volle waarheid van het woord aanvaarden, daaruit leven en eventueel, wanneer het op onze weg ligt, ook verkondigen. Want daarvoor ontvangen wij loon straks in onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En zo ben ik in zeer snelle vaart door 2 Korinthe 3 tot en met 5 heen gegaan. Maar dat is waar het over gaat. Ik heb u trouwens beloofd aan het eind van de vorige avond, 14 dagen geleden, om enige kenmerken, de belangrijke schriftplaatsen, om die te citeren, waarover die behouding der ziel gesproken wordt. Ik heb er in het algemeen een paar geciteerd. De schriftplaatsen die zeiden van, vrees niet degene die het lichaam doden, maar vrees wel degene die lichaam en ziel kunnen doden. En uw ziel kunnen verderven in de hel. Want dat, zulke dingen staan er in de schriften. In Matthäus 10 was dat. En verder wordt er gesproken over schade lijden aan zijn ziel. En er wordt gesproken over lossing van zijn ziel. In Matthäus 16 vers 26. Daar ga ik nou niet verder op in, maar ik noem die schriftplaatsen even. Markus 8 vers 36 trouwens ook. Wat voordeel heeft het als men de hele wereld gewint en schade lijdt aan zijn ziel. Niet aan zijn geest. En de geest gaat eventueel naar de hemel, zal ik maar zeggen. Maar schade lijdt aan zijn ziel. Schade, ja. In de zin van het resultaat van het praktische leven enzovoort. Hè. Nou goed, dan laat ik maar even bij. Wat ik in ieder geval duidelijk wil noemen is bijvoorbeeld de uitspraak uit Jacobus 1. Vorige keer heb ik een schriftplaats genoemd waaruit blijkt dat ziel staat voor wandel, voor het praktische leven. De inhoud van het leven van de mens. Want dat is wat het is. En dan ga ik naar Jacobus 1. Waar staat in vers 18. Want die mogen we daarbij niet missen. Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil, naar Gods wil dus, heeft hij, God, ons gebaard door het woord der waarheid. En ik neem aan dat dat een bekende gedachte is. Dat God ons heeft doen geboren worden of gebaat heeft, met de Griekse term dan, door het woord der waarheid, door het woord namelijk, want de zaligheid, behoudenis, of hoe het maar heet, is door het woord, Romeinen 10, of zoals Petrus het zegt, het is door het onvergankelijk zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Dus de zaligheid is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dat is wat het is. En hier staat het ook. Naar zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Nou, dat dat op ons, de gemeente, van toepassing is, die waarheid lijkt me een duidelijke zaak. Komt trouwens in Hebreeën 12 nog aan de orde. We zijn eerstelingen van het nieuwe verbond. We zijn de eersten die wedergeboren zijn enzovoort. Dus lijkt me duidelijk. Nou, wel, tot deze wedergeboren mensen, zoals uit vers 18 blijkt, wordt gezegd, zo dan mijn geliefde broeders, en dus niet broeders naar het vlees, maar broeders omdat ze ook wedergeboren zijn, hè, naar de geest dus, zo dan mijn geliefde broeders. En ieder mens zei ras om te horen en traag om te spreken en daarmee traag tot toorn. Want de gedachte is dat wij uit het woord, of door het woord der waarheid, door geloof in het woord namelijk, zijn wedergeboren. Zodat je maar weer ziet, spreken is zilver. Maar niet zwijgen, maar horen. Onthoud dat, hè, maar horen is goud. Dat is namelijk echt het tegenovergestelde van spreken, hè. Horen, luister, dat is goud, hè, uit het gehoor. En dus zou men zo ook verder moeten leven. Namelijk, bereid zijnde om te horen. Ras zijn om te horen. Uiteraard niet naar het woord in het algemeen, maar naar het woord van God. Vanzelfsprekend, hè, het woord uit het voorgaande vers. En ieder mens, maar het wordt gelicht tot broeders, dus iedere broeder en of zuster eventueel, hè, zei ras om te horen naar dat woord der waarheid, uiteraard uit vers 18, en dus traag om te spreken. Het is een algemeen gegeven dat je niet kunt spreken als je niet kunt horen. En verder is het zo dat heel wat mensen veel spreken omdat ze niet bereid zijn te horen en om niet te hoeven horen. Heb je dat ook wel eens gemerkt? Als mensen bang zijn dat u wat tot hen zult zeggen, dan beginnen ze gewoon tot u te praten. Over een onderwerp wat geen kwaad kan, maar veel praten. Dan krijg je er niks tussen, hè. Dan kun je ook niet makkelijk wat tussen krijgen of een onderwerp veranderen of zoiets, hè. Zo werkt dat, hè. Veel praten. Maar als je wat leren wilt, dan moet je luisteren. En als je wat geleerd hebt, dan kun je ook nog eens praten. Dan ben ik waarschijnlijk niet de goede figuur om u dat te vertellen. Maar neem van mij aan dat ik in de loop van de dag echt weinig zeg, tot zeg hoor. Want dat betreft ben ik een zwijger. Dat geloof u niet, maar het is echt waar. Als ik niks hoef te zeggen, zeg ik ook niks ook. Luisteren moet een mens in de eerste plaats leren. Observeren, waarnemen, maar in het algemeen luisteren om wat te leren. Dus, aan gelovigen wordt gezegd, zij ras om te horen, traag om te spreken. Het probleem is, en het gaat mij niet om kritiek te leveren, echt niet, nooit zelfs, maar het probleem is dat mensen die net tot geloof gekomen zijn, die kun je vaak de mond niet stoppen, hè. Die praten maar door. En dat is natuurlijk goed op zich, dus in enthousiasme, men heeft wat ontvangen, men wil erover spreken, maar het zou juist voor hen goed zijn om te zwijgen en dus om te luisteren, om zich te onderwerpen aan het woord Gods. En dat is ook wat gezegd wordt. Het gebeurt veel te veel dat mensen die net tot geloof gekomen zijn, meteen erop uitgaan, gaan evangeliseren, fulltimer worden zelfs dikwijls en dat soort zaken meer, terwijl het hen dikwijls aan kennis van het woord ontbreekt. Daar hebben ze nooit tijd voor gehad om zich die te verwerven. En dat doet op de duur natuurlijk meer schade dan goed. Dat is nou eenmaal zo. Dat kan iedereen begrijpen, hè? Goed. Nou, ieder mens zei ras om te horen, traag om te spreken en dus traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende, dus let op dat er niet staat daarom legt af, maar er staat daarom afgelegd hebbende, alle vuiligheid en overvloed van boosheid, want dat wordt namelijk afgelegd wanneer men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en wanneer men dus wordt wedergeboren door het woord der waarheid uit vers 18. Want daar wordt de vuiligheid afgelegd. Daar worden wij eenmaal geheel gereinigd. Daarna krijgen we wellicht vuile voeten, maar dat is een ander verhaal. Maar de eenmalige gehele reiniging vindt plaats bij onze wedergeboorte in elk geval. Ik moet eigenlijk zeggen uiterlijk, maar het is daar in elk geval. En daarom staat het, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt, wordt gezegd tot gelovigen, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En let op wat er niet staat, er staat niet het welk uw zielen zalig gemaakt heeft. Want die zaligheid van de ziel is niet de wedergeboorte als zodanig. Dat heet niet zaligheid van de ziel, dat is eerder zaligheid van de geest. Want wedergeboorte, uit vers 18, is een geboren worden uit God. Johannes 1, daar staat dat. Die niet naar de wil des vlees, maar uit God geboren is. Of het is een geboren worden uit de geest, wat natuurlijk fundamenteel hetzelfde is, want God is geest. En dat is, zoals het staat, twee hoofdstukken verder, namelijk in Johannes 3. In verband met wedergeboorte. Beide schriftplaatsen, Johannes 1 en Johannes 3. Wedergeboorte in Johannes 1 uit God, in Johannes 3 uit de geest, want God is geest, enzovoort. Het is een geestelijke aangelegenheid. En maar tot degene die uit de geest geboren zijn, en dus naar de geest behouden zijn, wordt gezegd, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het lijkt me duidelijk dat het de bedoeling is dat de gelovige inderdaad vervolgens en in de rest van zijn leven met een ontvankelijk hart, want dat is hetzelfde als een zacht gemoed, dat hij met een ontvankelijk hart inderdaad dat woord Gods ontvangt. En nou is de vraag, wat doet dat woord dan in een gelovige? Niet wat doet het woord in de mens? Wel, als de mens het aanvaardt, komt hij tot geloof en wordt hij door dat woord wedergeboren. Maar wat doet dat woord nou in een gelovige? Nou ja, goed. Hij wordt daardoor veranderd in zijn gemoed. Dus, gemoed. Hij wordt daardoor veranderd in zijn denken. Dat is Romeinen 12. Dus weer. En waarom moet dat? Romeinen 12... lees het maar na. Maar ik gun me de tijd niet gewoon, hè. Maar lees het maar na. Hij moet veranderd worden in zijn gemoed. Opdat hij zou verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Wil van God met betrekking tot wat? Met betrekking tot zijn leven. Praktische leven. Romeinen 12 vers 1... staat dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Het volgende vers zegt dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons denken, dat van ons gemoed. Dat kan alleen maar, dat denken kan alleen maar veranderd worden doordat ons gemoed, ons hart, gevuld wordt met het woord van God. Dan leren we anders denken, leren we de dingen anders bezien en anders beoordelen. En dat zou moeten opdat wij, staat erbij, zouden verstaan welke de goede, volmaakte, welbehagelijke wil van God zij. En de hele rest van de brief gaat vervolgens over hoe wij als gelovigen door het leven zouden gaan. Hoe wij zouden staan in relatie tot onze broeders en zusters. Hoe wij zouden staan in relatie tot de gemeente als zodanig. Hoe wij staan in relatie tot de wereld. De menselijke overheid bijvoorbeeld. Schriftplaats die ik vorige keer even heb aangehaald uit Romeinen 13 enzovoorts. Dat is waar het verder over gaat. En wij dienen de wil van God te verstaan met betrekking tot die dingen. En dat is puur praktische, dagelijkse aangelegenheid. Maar we leren die wil van God alleen verstaan uit het woord Gods. En bovendien het woord wat wij ontvangen, wat in ons hart en ons gemoed geschreven wordt, heeft vanzelfsprekend invloed op onze reactie, op onze wijze van reageren, op omstandigheden. En dus verandert het onze sociale verhoudingen. En dan bedoel ik dan in de eerste plaats mee de verhoudingen tot onze broeders en zusters. Nou, in het gezin natuurlijk in de eerste plaats, maar daarna tot onze broeders en zusters. En ook onze verhoudingen tot de wereld, een ongelovige, dan wel een onwetende wereld. Onze verhouding tot de menselijke overheid, vanzelfsprekend ook. Dat soort zaken allemaal. Maar er komt voort niet uit dat we iets geleerd hebben in ons hoofd, van nou moet ik dit doen, nou moet ik dat doen, want dan leven we onder de wet. Maar het komt voort uit dat wat in ons hart is, namelijk het woord Gods. En er staat niet voor niks dat het zou gebracht worden in een zacht gemoed, want het is zo zonder meer de verwijzing naar de kenmerken van het nieuwe verbond, waarbij het woord Gods niet geschreven zou worden in, of gegraveerd, gebeiteld eigenlijk gewoon, in stenen tafelen, maar het zou geschreven worden, gegraveerd worden in vlezen tafelen, namelijk in de harten der mensen. En hoe zachter dat gemoed is, hoe ontvankelijker het is voor het woord van God in het algemeen, maar uiteraard voor het nieuwe verbond in het bijzonder. Daar gaat het hier dus ook over. En dat het over het nieuwe verbond gaat, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat blijkt al uit deze uitspraak, ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods, het welk dan in onze harten geschreven wordt, maar het staat ook vervolgens in vers 25 met weer een andere term, want daar staat, maar die inziet in de volmaakte wet, comma, die der vrijheid is, dan moet je eens navragen welke wet het is bij de gelaten. De volmaakte wet, de wet der vrijheid, welke wet is dat? Nieuw verbond uiteraard, die van de genade uiteraard. Sta dan in de vrijheid en laat u niet weer een juk opleggen enzovoorts. Het gaat over het nieuwe verbond. De term staat hier wel niet, maar er zijn nou eenmaal meerdere termen ter aanduiding van hetzelfde, het nieuwe verbond namelijk. En er staat hier ook, die inziet, vers 25 van Jacobus 1, die inziet in de volmaakte wet, wie zicht heeft in, inzicht heeft in het nieuwe verbond. En dus wie inzicht heeft in het hoge priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. En wie inzicht heeft in onze eigen positie onder het nieuwe verbond. En daarbij blijft. En dus daaruit leeft. Daarbij blijven gewoon. Goede Nederlandse uitdrukking. Deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks. Deze zal gelukzalig zijn in. In dit zijn doen. Maar wat stond er in vers 21? Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Met zachtmoedigheid. Het gaat dus over het nieuwe verbond. En in de eerste plaats. Hè, dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. En vers 25 zegt. Hij zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. En vorige keer heb ik schriftplaatsen laten zien. Waaruit blijkt dat ziel overeenkomt met wandel. En dit is een schriftplaats die hetzelfde zegt. Alleen nou wordt niet het woord wandel gebruikt, maar gewoon zijn doen. En zijn, wat is iemands doen? En later zeggen we er dan dikwijls achteraan, en wat is iemands doen? Zo'n praktische levenswandel. Dat waarmee hij zijn leven, zijn tijd om zo te zeggen, maar feitelijk zijn leven, die zijn tijd hoor, in de praktijk zijn leven werkelijk inhoud geeft. Nou, dat is waar het over gaat. Nou, dan ga ik terug. Weer naar vers 21... Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, want het is het levende woord. Daarom wordt het inderdaad geplant, als een levende plant dus. Het wordt in u geplant en de uitdrukking daarvan is al duidelijk genoeg. Als dat woord in ons geplant wordt, wil het uiteraard zeggen dat dat woord in ons tot groei, tot ontwikkeling, tot resultaat of zeg maar gewoon tot vrucht zou komen. De vrucht van het woord in ons leven. En via een andere lijn. Het woord is ook geest. Want het woord is door de geest voortgebracht. En wat de geest voorbrengt heet geest. Dus woord is geest. En dus gaat het niet alleen om wat we zouden noemen de vrucht van het woord. Maar ook de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest is. Hoe ziet zo'n levenswandel er dus uit? Hoe ziet zo iemands doen er dus uit? Die zaal gelukzalig zal zijn in dit zijn doen. Het ziet eruit als liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat zijn de kenmerken van dat praktische leven. En daar gaat de rest van deze brief over. Jawel, meteen het volgende hoofdstuk al. Nee, zelfs het volgende vers al. Namelijk wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. Dat is toch een voortvloeisel uit liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtmoedigheid. En er was nog iets. Zelfbeheersing, geloof ik, hè? Ik heb het rijtje nog nooit uit mijn hoofd geleerd. Want het gaat ook niet om het rijtje. Het gaat om dat het allemaal begrippen zijn die aan elkaar hangen. Ze geven een beschrijving van hoe die vrucht van de geest eruit ziet. Maar het is er een die blijkt. Als er een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, dan zeggen wij tot zo iemand niet gaat heen in vrede, wordt warm. En de Heer zegene u, broeder of zuster. God zij met u, hè? Dat niet? Nee, ik citeer het ongeveer uit vers 16 van hoofdstuk 2. Daar gaat het over hier. Maar dan, we zouden de nooddruftigen, we zouden de armen geven, de nooddruftigheden des lichaams. We zeggen niet de Heer zegen u, maar we delen zelf mede. Dat is de vrucht van de geest. En dan zegent de Heer hen, maar de Heer gebruikt daarvoor ons. Wat denkt u als er geld nodig is voor het werk van de Heer, dat het uit de hemel valt of zo? Toch niet. Dat moet toch iemand dan uit zijn portemonnee halen en beschikbaar. Dat is toch zo, moet toch iemand doen? Dan zegent de Heer, dat is waar, maar het gebeurt toch via andere mensen. En ons is de genade. De collecte is nog niet geweest, helaas. Ik durf dit nooit te zeggen voor de collecte, zulke dingen. Maar het is toch zo dat de Heer ons dan de genade gegeven heeft dat wij van onze overvloed of van ons armoedje, dat kan ook nog, inderdaad bijdragen aan zijn werk. En ik noem dit altijd maar omdat dit het eenvoudigste is. Het is het eenvoudigste voorbeeld. Want geld geven doen mensen veel makkelijker dan dat ze iets van hun tijd en van hun eigen leven ter beschikking stellen aan het een of ander doel. Want geld kun je anders afkopen. Immers. Ja, nee, ik bedoel het niet als verwijt of zo, maar zo gaat het. Dat is het makkelijkste, hè. Als ze u vragen of u mee wilt komen helpen voor het een of ander, dat is veel moeilijker dan dat ze u vragen, heb je misschien een gulden of zo, hè. Bij wijze van spreken dan. Toch, dat is toch zo? Maar in principe is het hetzelfde. De gedachte is namelijk dat de Heer inderdaad zegent, maar hij gebruikt daarvoor de zijnen. En wij zijn niet alleen die gelovigen die verwachten dat de Heer ons zal zegenen. Dat is maar één kant van het verhaal. Wij zijn ook die gelovigen die weten dat de Heer ons wil gebruiken om anderen te zegenen. Dat is net zo goed waar. Daar hoor je nog veel minder over, maar niettemin, zo is het wel. Nou goed. Terug maar even naar Jacobus dan. Hè. Ontvangt als gelovige met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het is namelijk levend woord. Het woord zou in ons moeten vrucht dragen. En dat is een praktische aangelegenheid. Het werkt namelijk uit in onze wandel. Het werkt uit in ons doen, zegt vers 25. Of gewoon vers 21 weer. Het maakt onze zielen zalig. Maar dat is, zoals gezegd vorige keer al, volstrekt hetzelfde. Dat is wat het woord in onze levens doet. En als u zich ooit hebt afgevraagd, zoals ik, waarom zo weinig mensen, waarom zelfs, beter nog, waarom zo weinig oprechte gelovigen zo weinig belangstelling hebben voor de bestudering van het woord, voor het onderzoek der schriften, om de Bijbelse termen maar te gebruiken, waarom dat zo is, dan is het antwoord, het enige antwoord wat ik erop kan vinden, is dat men de consequenties ervan niet wil aanvaarden, want je kunt wel je verdiepen in de schriften, maar het leidt er ongetwijfeld toe dat dat woord in ons geplant wordt, maar bovendien vrucht begint te dragen. En dat kost ons daadwerkelijk ons leven. Zodat nu weer de vraag is of wij onze levens eigenlijk al wel eens aan de Heer gegeven hebben. En dan bedoel ik niet te vragen of u wel wedergeboren bent. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen die wedergeboren zijn, maar niet bereid zijn om hun leven aan de Heer te geven, ook geen belang hebben bij enige Bijbelkennis. En dat is mijn filosofie daarover. Ik heb het nooit zwart op wit gelezen, maar denkt u er maar eens over na. Dat hoef je dus niet met me eens te zijn. Maar ik denk dat het daaraan ligt. Het is soms heel moeilijk om eenvoudige Bijbelse waarheid aan gelovigen bekend te maken en uit te leggen. En de vraag is, waarom begrijpen ze zoiets simpels nou niet? Maar ze begrijpen dat wel, gewoonlijk. Niet altijd, maar ze begrijpen dat gewoonlijk wel. Maar het heeft praktische consequenties. Daar zit het probleem. Nou goed. Ja, ik zoek ijverig naar een voorbeeld wat geen kwaad kan in onze gemeenschap hier vanavond. Maar wil men zo gauw geen eentje binnenschieten. Want anders ga ik voorbeelden aanhalen om iets te illustreren. En dan loop ik het risico dat meteen discussie ontstaat waardoor in de praktijk geïllustreerd wordt hoe het in elkaar steekt. En dat was nou weer niet mijn bedoeling. Hè? Zo hard wilde ik het nou weer niet zeggen. Maar zo gaat het in de praktijk dikwijls wel. Het woord dat in ons geplant wordt, nadat wij naar de geest zalig geworden zijn, opdat ook onze zielen zouden zalig worden. Opdat het woord vrucht zou dragen in ons. Opdat wij gelukzalig zouden zijn in dit ons doen. Met vers 25. Of met de woorden van Thessalonicenzen dan maar. Nadat wij wedergeboren zijn, heeft God één wil met ons leven. Kan met één woord gezegd worden. Dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking. Ja, dit is de wil van God. Uw, wordt gezegd tot gelovigen, uw heiligmaking. Nou, dat is wat dit is. Uw zaligmaking kan net zo goed, hoor. Dat is volstrekt synoniem. Of uw zaligheid van uw ziel, of dat gij eerbaar eerlijk zijt in al uw wandel. Woorden die we vorige keer hebben geciteerd uit de Tweede Petersbrief, als ik me goed herinner. Nou, daar gaat het over. Woorden van gelijke strekking als hier uit Jacobus vinden wij vervolgens in 1 Petrus. En terwijl ik dat opzoek, zeg ik maar weer even, dat ik nou niet schriftplaats ben aan het opzoeken waar deze gedachte naar voren gebracht wordt. Want daar kun je jaren mee vullen. Maar ik laat die schriftplaatsen zien waar de uitdrukking, zaligheid van uw ziel, behoudenis van uw ziel, waar die uitdrukking genoemd wordt. Hè? En dat is in dit geval 1 Petrus 1, waarin vers 3 staat: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid, maar dat had dus ook genade kunnen zijn, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, en heeft dat gedaan door de opstanding van Christus. Dus er wordt inderdaad gesproken over en tot wedergeboren mensen. Precies hetzelfde dus als wat er stond in Jacobus 1 vers 18. Na zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord de waarheid. En hier staat door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Johannes zegt het woord. Dat is niks anders dan de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar dat is 1 Johannes 1. Maar daar ga ik vanavond niet naartoe. Maar het is volstrekt hetzelfde. Het levende woord is immers gewoon Christus. In de praktijk. Nou goed. Dus 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop en tot een erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt, vers 4. En vers 5 zegt vervolgens dat ook wij door diezelfde God bewaard worden. Niet alleen wij, niet alleen de erfenis wordt bewaard voor ons, vers 4, maar ook wij worden bewaard voor de erfenis, vers 5. En in afwachting daarvan, sinds onder onze wedergeboorte en in afwachting van de wederkomst van Christus, wordt volgens vers 7... Of vers 6, komen wij terecht in menigerlei verzoekingen. Maar het had ook de uitdrukking uit de Jacobusbrief kunnen zijn. Menigerlei verzoekingen. Maar wij dienen dat te zien als beproeving van ons geloof. Vers 7. Ons geloof wordt beproefd. Sinds wij tot geloof gekomen zijn, en in afwachting van, laten we dan maar zeggen, de opname van de gemeente, in ons geval, wordt ons geloof beproefd. En niet alleen theoretisch, van of we wel wedergeboren zijn, maar ook in onze praktische levenswandel. Leven wij uit geloof als rechtvaardigen, ja of nee? Nou goed. Opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want de gedachte is dat wanneer wij leven uit geloof, is dat inderdaad tot lof, eer en heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dat is ook de enige reden waarom wij er vervolgens weer voor beloond zullen worden. Omdat we bijgedragen hebben, inderdaad, in de praktijk aan de lof, eer en heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Die Christus namelijk, vers 8, die wij niet gezien hebben, maar die wij wel lief hebben, wij kennen hem namelijk uit het woord, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, want geloven is geloven in wat men niet ziet, maar dat is het volgende vers wat we zouden moeten bespreken in de Hebreeënbrief. Leuk hè, hoe dat samenhangt hè. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van zaken die men niet ziet. Dus ook Romeinen 8 natuurlijk, hè. We geloven en hopen in wat we niet zien. Maar goed, wij zien hem niet, maar wij geloven. En er staat dus in de welke gij u nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Maar eerst stond er, we vallen in menigerlei verzoekingen, vers 6. En ons geloof wordt beproefd, vers 7. Niettemin verheugen wij ons met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, vers 8. En voor de kenners onder u, dat is precies de algemene strekking van de Filippense brief. Die spreekt inderdaad over verdrukkingen, verzoekingen, en waar wij als gelovigen in terechtkomen, in een ondergeschikte, nederige positie, zelfs in de positie van vervolgden enzovoort. Maar de brief roept elke keer op tot verblijd u, wederom zeg ik u, verblijd u, enzovoort. Daar gaat het om. Nou goed. Dus, niettemin verheuging met onuitsprekelijke vreugde. En terwijl dat gebeurt, terwijl we aan de ene kant in menigerlei verzoekingen vallen en beproefd worden, en aan de andere kant ons niettemin verblijden in Christus, want dat staat er, hè? Net als in Filippenzen, want daar staat, verblijd u in de Heere. Niet verblijd u, citeer het eigenlijk verkeerd. Verblijd u in de Heere. Verblijd u in de Heere te alle tijden. En hier staat dat we ons verblijden in degene, of in de welke, wij niet zien, maar in wie wij geloven. En terwijl dat gebeurt, terwijl we aan de ene kant in die menigerlei verzoeking en beproeving vallen, en aan de andere kant ons verblijden, zijn wij bezig te verkrijgen, onvoltooid deelwoord, verkrijgende. Zijn wij dus bezig te verkrijgen het einde, namelijk het doel, want einde betekent altijd doel in de Statenvertaling, zijn we bezig te verkrijgen het doel van ons geloof. Maar vers 3 zei al dat we al wedergeboren zijn, dat was toch doel van ons geloof? Maar hier gaat het niet om de geest, nee dat kan niet, want die hebben we al. En anders zouden we niet eens in menigerlei verzoeking kunnen vallen. Want, en zeker zou ons geloof niet beproefd kunnen worden, want als we niet zalig zijn naar de geest, dan zijn wij kennelijk ongelovigen. En dus ook onwedergeborenen. Maar de gedachte is dat wij die geloven, wij die wedergeboren zijn, bezig zijn te verkrijgen het doel van ons geloof. Dat is een praktische kwestie, we zijn ermee bezig. Verkrijgende, het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Praktische zaligheid, de zaligheid met betrekking tot onze praktische levenswandel. En zaligheid is de uitwerking van het werk God, sowieso. Nou, daar gaat het om. Het gaat om de uitwerking van het werk Gods in onze wandel. En men vervolgt gewoon de brief met lezen, men zal zien dat het daarover gaat. Waarbij daarna opnieuw aan het einde van 1 Petrus 1 wordt vastgesteld dat we eenmaal zijn wedergeboren uit vergankelijk zaad, niet uit onvergankelijk zaad, maar uit vergankelijk zaad, vers 23 van hoofdstuk 1. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dit vers zou u dus moeten leggen naast vers 3 van hoofdstuk 1. En eventueel naast Jacobus 1 vers 18. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dan heb je drie keer hetzelfde. En nou het volgende, want 1 Petrus 1 vers 23 zegt, gij die wedergeboren zijt uit het onvergankelijk zaad, het levende, eeuwig blijvende woord van God. Dan wordt, die gedachte wordt voortgezet tot en met vers 25. Dan hoofdstuk 2 vers 1, want dat is het volgende vers dan. Hè. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Het gaat weer over dat wij inderdaad die kwaadheid en overvloed van boosheid zouden afleggen. In Jacobus 1 vers 21 is de fundamentele gedachte dat dat gebeurd is. Eenmaal volledig. En hier in 1 Petrus 2 vers 1 gaat het om de praktische keuze die wij in ons leven nu maken. Leg het dan af. Precies zoals Colossense 3 het ook zegt trouwens. En dan, en als nieuwgeboren kinderkens, dus wedergeboren mensen, als nieuwgeboren kinderkens, als baby's betekent dat gewoon hoor. Engelse vertaling heeft het ook, hè. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, maar u begrijpt net als ik dat het hier niet gaat om een reclame voor zuivelproducten of zoiets, hè. Staat er trouwens, in de vertaling valt zoiets een beetje weg. Zijt zeer begeerig naar de onvervalste melk. En daar stond bij de redelijke melk. En redelijk wil gewoon zeggen de reden en dus het woord betreffende. Letterlijk ook logos, het woord gods dus, betreffende. Want de melk die genoemd wordt, de onvervalste melk, is een beeld van de reden, de logos namelijk, is een beeld van het woord van God. En let op hoe het er staat. Zij dus als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig naar het onvervalste woord Gods. Want daar gaat het over. Nou, dat is ook algemeen bekend, dus er valt ook niks aan uit te leggen. Maar heel de gedachte is dezelfde dus als die van Jacobus 1. Want daar stond ook vervolgens in vers 21... daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid... ontvangt met zachtmoedigheid de redelijke onvervalste melk... opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Nee, daar staat... opdat het uw zielen zou zalig maken. Het woord Gods, het welke uw zielen zal zalig maken. Maar de betekenis van die beide uitdrukkingen is uiteraard gelijk. De gedachte is gelijk, de uitwerking is dus ook gelijk. De gedachte is eens door het woord wedergeboren en daarna gevuld worden met het woord en daar dus uit leven. Uw ziel zalig maken. En ziel zeg ik, dat is de praktische levenswandel. Nou de gedachte van 1 Petrus 2 vers 2. Als nieuwgeboren kindertjes, als baby's. Wat is er aan praktische levenswandel van een baby? Die is er helemaal niet. En als ik erover ga nadenken of er misschien toch wat is, wordt zo'n onsmakelijk verhaal. Dus ik laat het maar buiten beschouwing. Hè? Maar die is er niet. Waartoe moet dan die baby die melk ontvangen... opdat het zou opwassen, goed, waarom moet het opwassen dan? Waarom moet het zo nodig groeien, die baby? Is toch leuk zo? Om daarna te kunnen lopen, te wandelen. En niet in het klein alleen maar, die voorzichtige eerste stapjes, maar daarna een leven te kunnen leven in de praktijk. Bij de geboorte heeft het leven ontvangen, het is dus levend. Dat kun je anders zeggen, je kunt zeggen, het leeft dus... Maar als je zegt dat die baby leeft, is dat een overdrijving. Eigenlijk wat Engelsen noemen een overstatement. Het heeft leven, maar of het leeft... Dat hangt er maar vanaf wat je er even onder verstaan wil. Het doet verder niks, dus of het leeft, dat is maar de vraag. Maar de bedoeling is dat het de melk ontvangt opdat het inderdaad zou opgroeien en tot praktisch leven zou komen. Nou, dat is de gedachte uiteraard ook hier in 1 Petrus 2, maar het is heus dezelfde als uit Jacobus 1. Eenmaal door het woord wedergeboren, daarna door het woord opgroeien en dus daarna door het woord wandelen. Dat is de gedachte. Nou, en daarna hebben we uit de rest van 1 Petrus 2 al het een en ander geciteerd de vorige keer, dus ik ga daar maar niet verder op in. Wel wil ik nog even noemen... 1 Petrus 1, waar dan inderdaad staat in vers 9... verkrijgende het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. En daar wordt een commentaar op gegeven, wat dat zo algemeen inhoudt... en hoe dat zit met onze positie in deze tegenwoordige bedeling... en dus onze wandel in de dagen vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst... want dat wordt dan genoemd, onze wandel in deze periode. En nadat dat uitgelegd is een beetje, nadat dat toegelicht is... gaat het verhaal verder in vers 13 en daar staat, 1 Petrus 1 vers 13 dus... ik bedoel dus te zeggen dat vers 10 tot en met 12 even overgeslagen kunnen worden... omdat ze een commentaar geven op een zijlijn. Dus ik krijg vers 9. Verkrijgen het einde uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Vers 13. Daarom, opschortende de lendenen uw verstands, van uw gemoed, van uw denken, maar dat was weer Romeinen 12, of van uw hart, of van uw zacht gemoed, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk... Dus stel uw vertrouwen voor de rest van uw leven volkomen op de genade die u toegebracht wordt wanneer u nadert tot de rechterstoel van... Nee, wanneer u nadert tot de troon der genade om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Maar nou had ik kortsluiting met de Hebreeënbrief. Maar het is dezelfde gedachte. Hoop volkomenlijk op de genade, niet onbehouden te worden naar de geest, want het is men is al wedergeboren, het staat er ook herhaalde malen. Maar hoop op de genade die u toegebracht wordt voor het praktische leven, in de openbaring van Jezus Christus, Want het vervolg op het verhaal is natuurlijk dat wij geopenbaard zullen worden, in elk geval voor de rechterstoel van Christus, in de dagen waarin Christus geopenbaard zal worden. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar we zullen daar inderdaad vergelding des loons, of hoe het maar heet, ontvangen.
Is deze openbaring niet een persoonlijke openbaring? Ik bedoel van de mens zelf.
Nou, ik had eigenlijk gedacht om eroverheen te gaan, broeder. Maar ik wil in het kort zeggen hoe ik erover denk. Alleen, dat hoeft niemand serieus te nemen. Ik geloof dat de term openbaring van Jezus Christus hier gebruikt wordt niet in de zin van de wederkomst van Christus in de eerste plaats, maar het wordt gebruikt in de zin dat Jezus Christus zich aan ons bekend maakt. Aan ons privé. En dat concludeer ik uit het verband hier, maar in elk geval, maar zeker ook uit het verband met, uit de vergelijking met de parallele schriftplaatsen. De gedachte is namelijk dat als wij veranderd worden in de vernieuwing van ons denken, en hier gaat het, als wij dus de lenden ons verstands gorden of opschorten, dan zullen wij komen tot het verstaan van de goede, welbehagelijke wil van God. Hij maakt die dan dus aan ons bekend. En dat lees ik dus ook hier in deze uitdrukking, openbaring van Jezus Christus. En ten overvloede wijs ik erop dat weliswaar sommige Bijbelse uitdrukkingen in een heel specifieke betekenis gebruikt worden. Zo van, betekent altijd hetzelfde. Maar in het algemeen moet ik erop wijzen dat de meeste zaken in de Bijbel niet worden aangeduid met een eigen naam, maar gewoon met een zelfstandig naamwoord en dus ook met verschillende zelfstandig naamwoorden. Dat is een technisch verhaal, dat begrijp ik ook heel goed. Maar je kan nooit zeggen dat als de uitdrukking openbaring van Jezus Christus één keer gebruikt wordt voor zijn wederkomst, dat het dan dus altijd de uitdrukking is voor zijn wederkomst. Want openbaring en wederkomst is niet hetzelfde. Dat wil zeggen, zijn wederkomst is wel zijn openbaring, maar daarom is zijn openbaring nog niet noodzakelijk zijn wederkomst. Want openbaring veronderstelt dat hij zich bekend maakt. En dat hij zich in de wederkomst bekend maakt is duidelijk. Maar voor zijn wederkomst maakt hij zich wel degelijk ook aan ons bekend. Alleen hij doet dat door zijn woord. Dat wil zeggen, de Heer openbaart zich aan ons door zijn woord. Zo zie ik dat dus. Om daar dan nou niet verder op in te gaan, omdat ik dat als een zijlijn beschouw. Hè? Want uiteindelijk, de betekenis van het vers verandert toch niet als je gewoon de laatste uitdrukking weglaat. Namelijk, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt. Schuine streep zal worden. Want hoe dan ook, wij ontvangen genade en we zullen genade ontvangen. Dat is geen enkel probleem.
Ligt dat gezegde wat God tegen Abraham doet in Genesis 17, die in het verlengde ervan is, die zegt, wandel voor mijn aangezicht en zij oprecht?
Ja. Nou, kijk, dat is een samenvatting van hoe wij als gelovigen zouden leven. Voor het aangezicht des Heren wandelen en dus oprecht zijn. En er zijn technisch twee dingen, maar het is één ding. Als men voor het aangezicht des Heren wandelt, betekent dat men oprecht wandelt. Want het is een zaak die tussen onze oortjes zit, met een moderne uitdrukking. De Heer ziet ons altijd. In die zin wandelen we altijd voor het aangezicht des Heren. Maar de gedachte is dat wij ons bewust zouden zijn dat wij voor het aangezicht des Heren wandelen. En ik zie dat zo, dat als wij ons dat bewust zijn, dan wandelen wij oprecht. En aan de andere kant, ik merk wel eens dat sommige, tenminste, dat denk ik dan te merken, dat sommige onoprecht wandelen. En dan, niet dat ik dat nou zo heel erg vind, want dat is mijn zaak niet, maar ik concludeer er altijd uit dat men zich kennelijk niet bewust is dat men leeft voor het aangezicht Gods. Nou, eenvoudiger dan. Als iemand het woord van God predikt en hij laat een stuk uit weg, hij verdraait het. Hij doet er wat anders mee, want hij zegt, ik kan de mensen beter niet zo vertellen, want dan krijg je maar problemen over. Ik ken sprekers die dat gewoon tegen mij zeggen. Die zeggen, Ab, dat moet je zo niet zeggen, want dan krijg je problemen over. Zeg ik, hoe dan? Dan zeggen ze, nou, als je het nou zus en zo zegt, dan krijg je al die problemen niet. Dan zeg ik al niks meer terug, want het heeft geen zin. Want als je dan ben je onoprecht. Dan draai je eromheen. Dan ga je de dingen anders vertellen dan dat ze er letterlijk staan. uit praktische overweging om moeilijkheden uit de weg te gaan, in het ergste geval om de opbrengst van de collecte, want we hadden het daar toch over, die een beetje op peil te houden. Dat kan zijn, dat kun je allemaal als mens beredeneren. En je kunt als mensen onder elkaar zeggen van laten we die of die dingen maar niet zo zeggen, of zelfs liever helemaal niet zeggen, want het geeft meer wrijving dan dat het ons tot eenheid maakt. En het is toch de wil van God dat we komen tot gemeenschap en ons benaderen om die te bewaren. Dus laten we niet praten over dingen die dan tot verdeeldheid zouden kunnen leiden, want dat is dan de gedachte. En dan zeg je als mens, ja, daar zit wat in. Maar dan moet je in de politiek gaan. En ik zeg niet dat niet zo zou moeten en dat die politiek niet nodig zou zijn, maar ik heb u vaak genoeg laten weten dat het een benadering is die een kind van God sowieso niet past. Integendeel, bovendien het hele punt is dat als wij tegen elkaar zeggen laten we het maar zus of zo zeggen, dan zijn we ons kennelijk niet bewust dat wij leven voor het aangezicht des Heren. En dat is een uitspraak uit, wat was het, Genesis 17. Maar het is een uitspraak die de apostel Paulus nogal eens een paar keer herhaalt. Met name in 2 Korinthe 3, 4, 5 enzovoorts. Waar hij, 2 al trouwens. Waar hij zegt, wij prediken het woord Gods als in zijn tegenwoordigheid. En we prediken het voor het aangezicht Gods. Hoe dan? Nou zegt hij, we hebben de schandelijke bedekselen verworpen.
Ja, apostel Paulus die zo.
Jawel, hij paste zich aan, maar dat was in zijn praktisch gedrag en in zijn leefwijze, maar niet in de inhoud van zijn boodschap. Misschien nog net tot op het niveau van de wijze waarop zo'n boodschap gebracht kan worden. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat niet iedereen in staat is om één en dezelfde waarheid op verschillende wijze en vanuit de verschillende invalshoek naar voren te brengen. De apostel Paulus kon dat uiteraard wel, dus vaak hebben we die keus niet. Maar hij deed het weliswaar op verschillende wijzen, maar het doet nooit afbreuk aan de boodschap. En dat blijkt ook wel, want welke brief je ook neemt van de apostel, gaat altijd om dezelfde dingen, gaat altijd om dezelfde waarheid. De woordkeuze is dikwijls anders. De invalshoek, hè, dus de achtergrond waar tegen de dingen geplaatst worden, dat is hetzelfde. Die zijn vaak verschillend, maar het blijft dezelfde waarheid. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken. Bovendien, los van alle argumentatie, denk ik dat wij als gelovigen het ons niet kunnen veroorloven op een of andere wijze wat te sjoemelen. Hoe heet zoiets? Sjoemelen. Met het woord Gods. Want als anderen dat gedaan hadden, zouden wij waarschijnlijk het evangelie zelfs nooit gehoord hebben. Want zelfs de prediking van het eenvoudig evangelie, zoals de uitdrukking luidt, zelfs dat leidt tot grote problemen. Toch? Want als je zegt, voordat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen, wat gebeurt er dan? Dat heb ik eens nagevraagd aan Luther, want die zei dat. Dus het thema van Luther. Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof alleen. Nou, het is niks anders dan het eenvoudige evangelie. En wat er het gevolg van was, weet u. Zo gebeurt het nog. Daar krijg je de grootste oneenigheid over. In ieder geval twee partijen waarmee we weer blijkt dat het woord scheiding maakt. En het idee dat het woord alleen scheiding maakt tussen geborenen en wedergeborenen, dat is een beetje een naïef idee. Het brengt overal scheiding. Een scheiding die de lange jaren zo erg dik bovenop ligt, maar het verdeelt wel. En dat is wat het doet, dat is ook de bedoeling. Namelijk, de bedoeling is dat dat wat van de Heer is inderdaad wordt afgezonderd van dat wat van de wereld is. En afzondering is een synoniem voor heiliging. Dus als het woord geen scheiding maakt, dan kan het woord ook niet heiligen. Daar komt het op neer, hè. Hoe je dat ook keert of wendt, ik geloof niet dat wij het woord Gods geweld aan kunnen doen. Het dilemma overigens, maar nou praat ik weer even voor mezelf. Het dilemma is overigens om de dingen zo duidelijk te zeggen dat iedereen ze kan begrijpen, en ze zo voorzichtig te zeggen dat niemand er aanstoot aan neemt. Maar het eerste heeft te maken met of de waarheid gezegd wordt of niet. Het tweede heeft te maken met hoe het gezegd wordt. En u zou moeten begrijpen dat het laatste minder belangrijk is dan het eerste. Ik heb eens iemand gekend, mag ik niet helemaal zeggen, want Maar goed, ik heb eens iemand gekend die de reputatie... een spreker, een bijbelleraar zal ik dat maar zeggen... die de reputatie had nogal wat lomp in de mond te zijn. Ik heb vaak horen zeggen, het was eigenlijk een lompe boer. Dat zal ik er maar niet bij zeggen dan. Maar het was een lompe boer. Hij ging als een olifant door de porseleinkast. Maar de man is al 35 jaar geleden overleden of zo. En ik hoor hem nog... Nou, zeker eens in de 14 dagen citeren. Door mensen die hem gekend hebben. Dit in een krasse uitspraken, maar die waren zo kras, met gewoon volstrekt bijbelse waarheid. Maar hij vertelde ze op zo'n wijze dat het de mensen ook nooit meer losliet. En ik vind het toch een verdienste. Waarna je kunt afvragen of ik het nou zo moet zeggen. Maar begrijp u me nou, er zijn dingen die. Dat kun je niet kiezen. Hoe zeg je iemand iets? Hoe zeg je iemand dat een geliefd familielid is overleden? Dat moet je voorzichtig zeggen, zeggen ze dan. Dat moet je voorzichtig vertellen. Hoe doe je zoiets? Voorzichtig zeggen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of de boodschap wordt niet begrepen, of het komt keihard aan. Er zijn meer mogelijkheden, ken ik niet. Echt niet. En ik heb nog wel eens het idee dat ik de dingen wel op verschillende wijzen kan zeggen. Heb ik nog een beetje keus. Maar die keus had ik 10 jaar geleden ook veel minder. Want door oefeningen, door praktijk leer je dingen van verschillende zijden te benaderen. Maar als iemand net tot geloof gekomen is, hoe vertelt hij dat? En hoe zou je ervan getuigen? Dat is mijn manier om het te zeggen. En persoonlijk prefereer ik dat het duidelijk gezegd wordt, zonder bedekking... En op de wijze waarop het dan gezegd wordt... Nou ja, dat is mijn zaak toch niet? Als de boodschap maar overkomt, hè? Als iemand me duidelijk zegt waar het op staat... Dan praat de politiek altijd over. Het moet vooral duidelijk zijn. Maar u weet dat dat niet kan. Dat is het tegenovergestelde van politiek. Politiek is per definitie onduidelijkheid. Je moet tussen de woorden doorluisteren en tussen de woorden doorlezen... En dan hopen dat je begrijpt wat ze eigenlijk bedoelen. Maar meestal zit je er dan naast. Vandaar dat men in die kring ook altijd blijft discussiëren, nooit ergens zeker van is. Maar dat is niet onze positie. Wij hebben het woord Gods. Nou, laat ik dan het profetisch woord even citeren. Ik heb het toch voor me liggen. Wij hebben het profetisch woord, dat is uiteindelijk toch de hele Bijbel, dat zeer vast is. Nou, wat je ermee doen wil. Je kunt geen kant op. Dit is de waarheid, enzovoorts. Wij proberen, ik zeg niet dat onze woorden de waarheid zijn, maar wel dat de Bijbelse woorden waarheid is. Daar dienen we ons zo nauwkeurig mogelijk aan vast te houden. En vervolgens de consequenties daaruit te trekken. Het is niet anders. Meer keuze hebben we niet. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Ik wil u nog graag even confronteren met een schriftplaats in verband met dit onderwerp, om de draad er maar weer op te pakken. Nu ik hier toch was in Jacobus en Petrus. Namelijk in Jacobus 5. De laatste twee versen van de brief. Jacobus 5 vers 19 en 20. Waar staat, broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert... Die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Nou, dit is een moeilijke uitspraak wanneer wij denken dat het hier gaat over de bekering van een zondaar, van een natuurlijk mens als zodanig. Het gaat om zijn wedergeboorte enzovoorts. Want het hele punt is, wij kunnen helemaal niet iemand bekeren. En wij kunnen niet iemand van de dood behouden. Daar staat het trouwens ook niet, dus ik moest even kijken wat er wel stond. Opdat ik het niet precies zo zou citeren. Wij kunnen namelijk niet iemand van de dood behouden. En wij kunnen ook niet de menigte der zonden bedekken. Toch staat er, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald... Maar je moet natuurlijk goed lezen wat er staat, hè? Er staat, indien iemand onder u. Niet indien iemand van de waarheid is afgedwaald of zo. Laat staan dat het zou gaan over iemand die de waarheid niet kent. Of verworpen heeft misschien. Maar indien iemand onder u, uit uw midden, moet een gelovige zijn dan. Indien iemand uit uw midden van de waarheid is afgedwaald. Dat kan wel. Dan heeft men de waarheid gekend en ooit aanvaard, maar is men daarna van die waarheid afgedwaald. En afdwaling is inderdaad een praktische aangelegenheid. Heeft te maken met de wandel. Of zo'n ander woord voor wandel nemen dan maar weer. Weg. Heeft te maken met de weg die men aflegt. Een weg die ergens verkeerd uitkomt of nergens uitkomt, weet je wel. Hij is afgedwaald van de juiste weg. Wel, indien iemand is afgedwaald van die juiste weg, praktische aangelegenheid, en hem iemand bekeert, dat wil zeggen dat iemand hem bekeert, want dat kan, wij kunnen namelijk iemand proberen, wil ik het dan wel bij zeggen, want ik zeg wij kunnen, maar, nou u misschien wel, maar ik heb altijd het idee dat ik het niet kan, maar goed. Maar wij kunnen misschien iemand van die dwaling zijns weegs, want dat is de uitdrukking in vers 20, bekeren. Wij kunnen namelijk iemand terugbrengen bij de waarheid die hij eerst verlaten heeft. Dat wil niet zeggen dat we iedereen die van de waarheid afdwaalt, dat we iedereen kunnen bekeren of terugbrengen. In de praktijk is het heel moeilijk. Zo niet, zo goed als onmogelijk, dikwijls. Niettemin, de gedachte is niet alleen hier overigens, want anders zeggen we iemand, ja dat is Jacobus en er staat altijd ter discussie. Maar de gedachte is ook in andere brieven, ook specifiek in de Paulinische brieven, dat wij inderdaad op elkaar acht zouden geven, zouden opletten op elkaar, namelijk dat we niet zouden, nou laat maar zeggen, verachteren van de genade. Aan die term ben ik langzamerhand toe, want dat is Hebreeën 12. Zie toe dat niemand verachteren van de genade. Nou, de waarheid is de genade, de heerschappij van de genade. Als men van de waarheid afdwaalt, dwaalt men in ieder geval van de genade af. Meestal komt men dan terecht bij, natuurlijk, bij de wet, zo gaat dat. Nou, dat thema lees je in principe weer alle Paulinische brieven, ook in elk geval, hè. Kortom, men dwaalt van de waarheid af, maar wij zijn eventueel in staat om zo iemand van die dwaling te bekeren. Dat zal moeilijk zijn, moet ik u zeggen. Dat is ook niet iedereen gegeven, maar theoretisch is dat mogelijk. Kunnen mensen confronteren met waar ze mee bezig zijn en op wijzen dat het niet in overeenstemming is met Gods weg, zal ik maar zeggen. En dat men inderdaad weliswaar met de geest begonnen is, maar nu met het vlees voleindigd, met de woorden uitgelaten of zo. Of dat men met de genade begonnen is en nu voortzet onder de wet, wat nog veel vaker voorkomt enzovoort. Dat kan allemaal. En het is mogelijk om zo iemand inderdaad terug te brengen. Nou, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, dan keert hij zich dus om, dus de normale betekenis van het woord, dan keert hij dus terug naar waar hij de weg verlaten heeft, de goede weg wel te verstaan verlaten heeft. Wel, die weten dat degene die een zondaar, en het moet nou toch duidelijk zijn dat die zondaar uit vers 20 de van de waarheid afgedwaalde broeder is uit vers 19. Toch? Dat is makkelijk genoeg hoor. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En als een gelovige verzuimt te leven uit geloof, kan je hem rustig als zondaar aanduiden. In meerdere manieren uiteraard. Doet dan zijn wedergeboorte niks af. Dat is naar de geest. Maar naar de praktijk gaat het hier. Naar de praktijk een zondaar, omdat hij inderdaad de waarheid heeft losgelaten. En inderdaad, ja, dat is ook, ja, precies via die definitie gaat het helemaal. Wat zonde doelmissen is, en dat is het in elk geval. Er zijn meerdere synoniemen voor, maar dat is er één van, doelmissen. Wel, als iemand van de waarheid afdwaalt en dus op een dwaalweg terechtkomt, dan mist hij zijn bestemming. Uiteraard, en dus zijn doel.
In principe ook vergeten door de jaren heen. Ik lees over,
ja.
Ja. En dan zie je gewoon iemand dan die we vandaag wel kennen, maar die absoluut niet meer van toepassing is, niet in algemeenheid.
Ja, dat is
heel vreemd dus.
Dat is mijn ervaring ook, broeder. Hè. Wij publiceren niet voor niks in onze circulaire artikelen van bij voorkeur zo'n 100 jaar oud. Als het even kan. Het is niet al te eenvoudig aan te komen. Maar liever wel. En liefst ook uit andere kringen. Dat weet ik niet wat ik daaronder verstaan moet precies. Maar ik zeg het maar zo. Hè. Dat doet er ook verder niet toe. Maar wij doen dat zo graag om te laten zien dat wat wij leren en geloven niet alleen bijbels is, maar bovendien ook voor ons door anderen geloofd werden. En toen stonden die waarheden lang niet zo ter discussie als nu. Alsof wij dingen zouden geloven die sensationeel en modern zouden zijn of iets dergelijks. Wel verre van dat. En dat is nog maar 100 jaar terug, want u hebt groot gelijk. Als je een paar eeuwen teruggaat, dan kom je bij waarheden terecht die toen vrij algemeen waren, die men tegenwoordig volkomen vergeten is. En dat is eeuwen terug. Maar ik denk, ja, ik word langzamerhand ook soms een dagje ouder. Maar goed, maar ik denk 30 jaar terug, 35 jaar terug. En dan denk ik aan de dingen die ik toen hoorde en die toen, voor zover ik toen kon nagaan, algemeen gepredikt werden. Dingen die voor mij de normaalste zaak van de wereld waren. Niet omdat mijn vader ze predikte, maar omdat anderen ze ook predikten. Zal ik maar zeggen, er was niks bijzonders aan. Dat zijn waarheden die allemaal vergeten zijn. Vergeten? Nou, dat is niet echt waar. Op die korte termijn zijn ze niet vergeten. Maar ze worden bedekt. Onder het mom van dat verhaal wat ik u er net voorhield, van als je daarover praat, dan krijg je oneenigheid of zo, of dan gaat die niet meer mee of die niet meer mee. En als je nou eenmaal een grote omroepvereniging wil oprichten, dan heb je natuurlijk wel voldoende leden nodig. Maar als je vasthoudt aan bepaalde waarheden zo zonder meer naar voren te brengen, dan krijg je die kerkelijke stroming sowieso helemaal niet meer mee. Dus dat kan je niet doen. Nou ja, sorry dat ik dat nou zo. Ik heb nog geen namen genoemd, de verrat. Sorry dat ik dat nou zo zeg, maar het kost me echt moeite om me daarin in te houden. Want als ik daarover ga nadenken, dan word ik echt kwaad.
Ja, want ik lees dus, niet van de eerste de beste. God is gestorven, of Christus is gestorven voor de geloven nu in het Oude Testament.
Ja.
Voor de geloven van deze bedeling.
Ja.
En voor de geloven van de toekomende bedeling.
Ja.
Ik lees dat God aan het plus God is voor de zon van de ganse kost.
Ja.
Dus ik heb hem bij inbegrepen.
Ja. Ja, nou ja, dat zijn van die waarheden. Kijk, bij wijze van spreken, die dingen leerde ik op de zonderschool. Dat de Heer stierf, bij wijze van spreken. Die zonderschool heeft geloof ik niet eens ooit bestaan, maar ik gebruik dat woord bij wijze van spreken. Hè? Maar dat inderdaad de Heer stierf voor alle mensen, maar dat hij leeft en opgewekt werd voor de gelovigen. En dat is niet een nieuwe waarheid of zo. Alleen mensen hebben het nooit gehoord en zeggen, waar heb je dat nou weer vandaan? Ik heb eens iemand gekend wiens naam ik hier ook niet kan noemen. Die zei, waar heb je die onzin nou vandaan? Ze zei, nou, ik citeerde een bijbeltekst. En ik was eens een keer ergens op de Utrechtse Heuvelrug of zo. Nou goed, dan ben ik vergeten waar dat was. Dat is mijn geheugen, dat is een doorn in mijn vlees, maar ja, met een hoofdletter, zuster. Nou goed, daar had ik net wat aan uitleggen. Er komt er een van de andere sprekers, zal ik maar zeggen, naar me toe. Die zegt, dat kan je hier niet zeggen. Weet je maar waar je hier bent? Dat kun je hier niet zeggen. Want dat geloven ze hier niet. Ik zeg, nou ja, dat staat in mijn Bijbel. Dus dan moet ik. Daar ga je nou weer. Er worden dus dingen bewust bedekt. Terwille van. Om oneenigheid te voorkomen, om discussie te voorkomen, terwille van de samenwerking, terwille van de groei van de arbeid als zodanig, wat het ook wezen mag, want ik weet liever niet wat het is, weet u wel, terwille van de groei van de plaatselijke gemeente, de organisatie of zo. En natuurlijk, ik kan die dingen wel begrijpen, natuurlijk kan ik ze begrijpen, maar waar ligt dan de grens? Wat mag je dan nog wel vertellen? Als zwart op wit gezegd wordt van je mag overal over praten behalve over de doop. Dan denk ik, ja, als ik over de doop niet mag praten, dan zijn er nog veel meer dingen waar ik zeker niet over mag praten. Weet je wel, dat is historisch allemaal, hè? Dit soort dingen, die zitten bij mij nog altijd ergens. Als je zulke eenvoudige dingen niet mag bespreken omdat er dan ruzie komt, waar mag je dan nog wel over spreken, zal ik maar zeggen. Dat is geen doen. En het resultaat daarvan is dat dus bepaalde waarheden die wel degelijk algemeen bekend zijn, niet meer gepubliceerd worden. Zeker niet geschreven worden zwart op wit. En ik moet u zeggen, dat weet ik ook uit ervaring, dat wat geschreven wordt is altijd veel minder dan wat geweten wordt. Heb je dat? In schrijven moet je beperken. Is niet anders. Als ik 40 bandjes vol praat over de Romeinenbrief, ik zou het uitwerken, heb ik 800 bladzijden. Nou, een boek van 800 bladzijden over Romeinen, dat leest niemand. Is niet te verkopen ook. Nauwelijks te produceren, is niet te doen. Dus je moet beperken, dingen eruit laten enzovoort. Maar het gaat altijd ten koste van de waarheid als zodanig. Nou, daar zit het probleem. Aan de andere kant heb ook ik de neiging om in publiek wel degelijk dingen te zeggen die dan nog opgenomen worden ook. Maar het zijn soms inderdaad dingen die ik toch niet graag zwart op wit zou schrijven. Dan zou ik me nog wel een paar keer extra bedenken. Want je weet niet waar het dan terechtkomt, wat ze ermee doen, kan misbruikt worden. Maar dan nog, waar ligt dan de grens? Wat mag je dan nog wel en wat mag je dan nog niet? Dan moet je met elkaar van tevoren overleggen van wat zullen we wel en wat zullen we niet. Maar dat is toch niet verantwoord? Dat kan een christen naar de Heer toe niet verantwoorden. En ik in ieder geval niet. Dus vooruit dan maar, hè. Maar dat is de reden waarom zoveel waarheden in vergetelheid geraakt zijn. En als er na verloop van tijd iemand opstaat die zich van dit soort normen niks aantrekt en die dan gewoon open en bloot en dus onbedekt, zoals Paulus zegt, over de dingen spreekt, dan zegt heel het volk, dat zijn nieuwe vondsten en dat zijn modernismen enzovoorts. Nee, ze zeggen modernisme. Het werd hoog tijd dat die waarheden weer eens een keer gewoon openlijk naar voren gebracht worden. Zo zit het eigenlijk, hè. En anders raken ze in het algemeen zoek. Nou. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs. Ziet u dat er niet staat van de dwaling van zijn geloof of van zijn gedachten? Dat zou het nog makkelijk kunnen zijn, maar daar gaat het niet eens primair over. Het gaat om de praktische zaken. Het gaat niet om geest, het gaat om ziel, het gaat om de wandel. Zo iemand een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, daardoor niet een mens zal behouden hebben van de dood, hoewel het ook nog best gekund zou hebben hoor, maar die een ziel van de dood zal behouden. En daar gaat het maar om. Zo'n leven wordt inderdaad gered. Niet in de absolute zin, in de zin van zo iemand wordt wedergeboren, want daar ging het niet over. Maar dat praktische leven wordt gered. Want waar wij de waarheid weer verlaten, nadat wij tot kennis de waarheid gekomen zijn, maar dat zijn de woorden van Hebreeën 6 natuurlijk. Waar wij de waarheid verlaten, wordt ons leven voor God althans inhoudsloos. En waar wij weer bij die waarheid terugkeren en dus weer leren leven uit geloof en uit genade, en waar we leren dus de Heer te dienen onder het nieuwe verbond, daar wordt onze ziel behouden. En wanneer wij invloed hebben in dat proces bij een ander, dan wordt er gezegd, wel weet dan dat wij daardoor een ziel van de dood behouden. Niet een geest behouden, dat kunnen wij niet. Maar een ziel behouden, daar kunnen we inderdaad in betrokken zijn. Ja, kunnen we doen, staat hier ook. En daardoor menigte der zonden zal bedekken. En dan zeggen wij, ja, maar de Heer zelf bedekt toch de zonde, heeft ze weggedaan door zijn dood. Ja, dat is wel waar. Maar de gedachte is dat hier gesproken wordt over een broeder die afdwaalt van zijn weg, die niet leeft uit geloof en al wat uit geloof niet is, dat is zonde, zodat als die figuur weer teruggebracht wordt tot leven uit geloof, dan worden inderdaad heel wat zonden voorkomen en daarmee weggenomen of bedekt of weggedaan of hoe dat maar heet. Dat is de gedachte.
Heeft dat te maken met de oud-testamentische uitspraak waar staat van dat wanneer een rechtvaardige onrechtvaardigheid doet en hij blijft in die onrechtvaardigheid, deze onrechtvaardigheid ook zal dragen, terwijl een onrechtvaardige die rechtvaardigheid zal doen en andersom gerechtvaardigd zal worden, dus ik moet die zonde bedekken.
Broeder, wil je dat nog een keer herhalen? Als ik nou ja zeg, is er niks mis, hè? Ja, zo is het. Nee, de gedachte is inderdaad, als men afdwaalt van die weg, dan is men daar persoonlijk volkomen verantwoordelijk voor. Daar gaat het om. En we moeten niet denken, sommigen denken dat ik dat denk, of leer, of geleerd heb in het verleden, maar wij moeten niet denken dat onze levenswandel voor de Heer niet belangrijk zou zijn. Het is alleen niet bepalend voor of wij al of niet in de hemel komen of iets dergelijks. Maar het is wel degelijk bepalend voor een loon wat wij ontvangen in de toekomst. En dan nog is het maar naar onszelf toe geredeneerd. De gedachte is namelijk dat het Gods wil is, niet dat wij wedergeboren worden, maar de gedachte is dat het Gods wil is dat wij ook inderdaad als zijn kinderen door het leven gaan en bij voorkeur ons gedragen als zonen. Opdat wij tot zonen zouden worden aangesteld. Geboorte, blijf ik volhouden, geboorte is nooit een doel aan zich. is niet het einddoel. Dat kan het niet zijn. Integendeel, het is het begin van wat ik dan maar noem een ontwikkeling. Niet het eind ervan. Geboorte is niet het resultaat van het proces. Geboorte is de aanvang, het begin van het proces. Zonder geboorte kan het hele proces niet plaatsvinden. Dat is de gedachte. Want de wil van God is onze heiligmaking. Dat is waar het hier over gaat. En dan kan ik nog net even naar die schriftplaats waar ik vorige keer ook al even was. Maar nou zoek ik hem op. Dat was in Filippenzen 2. Daar staat heel het woord ziel niet hoor. De apostel vermijdt dat daar. Maar daar stond de uitspraak aan het einde van vers 12 van Filippenzen 2. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En wat ik vorige keer gezegd heb, herhaal ik nu weer. Dat woordje zelf, zaligheid van uw zelf, dat woord zelf staat in feite voor de ziel. Het ego, het eigene van de mens. Bewerkt uw zelfzaligheid. Niet uw geestelijke zaligheid. Want die mensen zijn allemaal al zalig. Aan wie dit geschreven wordt. Dus kan geen twijfel over bestaan. Maar het gaat verder om de zaligheid van hen zelf. Van hun ego, hun eigen. Hoe je dat maar noemen mag. Hun ziel dus gewoon. Is de uitdrukking bij de andere apostelen. Want het is God die in u wedergeboren mensen, het is God die in u werkt of bewerkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat is de beschrijving van het leven van Christus in ons. Hij bewerkt in ons zijn wil, toch? We worden veranderd door de vernieuwing van ons denken, opdat we zouden verstaan welke de goede welbehagelijke wil van God zijn. Romeinen 12, volstrekt hetzelfde. Hij bewerkt in ons zijn wil en daarna ook de uitwerking daarvan. En dus wordt gezegd, doet alle dingen die de Heer in ons werkt, zonder murmureren en zonder samenspraak dan wel tegenspraak, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, in de praktijk uiteraard, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde activiteit, bezig zijn kinderen Gods te zijn, niet kinderen Gods wordende, maar levend als kinderen Gods, namelijk onstraffelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zeg maar gewoon de wereld in het algemeen. En meer in het bijzonder trouwens, het Joodse volk, want dat is natuurlijk ook de gedachte die erachter steekt. Maar dat even terzijde. Wij zouden namelijk oprecht zijn en onberispelijk te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Hoe zijn we dat dan als lichten in de wereld? Wel, voorhoudende het woord des levens. Zo zouden wij leven. Te midden van het onderscheid tussen de wedergeboren mens en de niet wedergeboren mens behoort in de praktijk, want daar hebben we het over, behoort in de praktijk te zijn dat wij onszelf voorhouden het woord des levens en eventueel anderen ook. Er komt helemaal geen aanpassing aan te pas. De bedoeling is gewoon dat wij leven uit het woord en dat we het dan aanschouwen, inderdaad, van dat kromme en verdraaid geslacht, wat het ook wezen mag. Zo leven wij. Uit andere normen, uit andere beginselen, uit andere overwegingen, uit andere filosofie, om dat woord maar eens te misbruiken, maar uit het woord Gods. Dat is de norm voor ons leven. En zeg nog niet dat ik zei de wet, want er zijn er zat die zeggen, je moet leven uit het woord Gods, dat is onze norm. Maar men bedoelt de 10 en daarna de andere geboden. Maar dat bedoelde ik uiteraard niet. Integendeel. Maar leven uit wat het woord ons voorhoudt, en het woord houdt ons voor, dat waar wij hem dienen, dient hij ons. Dat waar we hem dienen, helpt hij ons. Waar wij hem trouw zijn, is hij ook ons trouw. En wij ontvangen beloning voor onze dienst aan hem, voor onze wandel enzovoorts. Niet in dit leven, hoewel het in dit leven soms ook gebeurt. Maar niet zozeer in dit leven, maar in ieder geval straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want wie ons oordeelt is niet de buurman. Wie ons oordeelt is niet onze eigen vereniging of zo. Wie ons oordeelt is Christus zelf. En Paulus zei, wie mij oordeelt is God. En hij zegt zelfs, ja, ik oordeel ook mijzelf en niet. Nou, in de wereld is dat de hoogste wijsheid, door jezelf oordelen. Jezelf controleren, doe je dit wel goed, doe je dat wel goed enzovoorts. Paulus zegt natuurlijk ook niet, wie mij oordeelt is God. En het is God die in ons en in mij werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen. En daar leven wij uit.
Dit is de wil van God, dat zij allen komen tot kennis der waarheid.
Ja, dat zij behouden worden, alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daar gaat het om. Daar leven wij uit. In de praktijk. Ook. Dat is waar deze Filippense brief over gaat. Ik heb nog net 2 minuten om in het algemeen even wat te zeggen zonder daar verder op in te gaan. Maar een algemeen probleem is hier, in deze brieven van Paulus, dat Filippense 3 zegt. In vers 12. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Wat dan? Wat wil je grijpen? Die volmaaktheid, hè? Hij zegt, ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar om het te grijpen. Ik wil die volmaaktheid hebben. Daar streef ik naar. En dat zegt hij ook in vers 13. Ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Zover was hij niet, hij was niet volmaakt. Maar hij zegt, maar één ding doe ik. En eigenlijk maar één ding. En dat is de norm voor zijn leven. Als hij zegt, wat zijn principes zijn, praktische principes, geeft hij er maar één. En dat is deze, namelijk, ik vergeet hetgeen achter is en ik strek mij uit tot hetgeen voor is. En zo jaag ik naar het wit, het doelwit, dat is die volmaaktheid, dus ik jaag naar het wit. En bovendien, ik jaag tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Nog niet volmaakt, hij streeft ernaar, hij doet zijn best om de Heer te dienen. Daar gaat de hele brief over. Maar neem je nou Colossenzen, dat is met 2 bladzijden verder, of 3. Neem je nou Colossenzen. Waar staat in hoofdstuk 2, vers 9. Nee, vers 8. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Daar hadden we het toch net over. Wat levensbeginselen zijn, hè? Nou, men moet naar Christus geleid worden, want, vers 9, want in hem woont al, heel dus, al de volheid, dat is ook heel, al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij, die immers leden zijt van dat lichaam van Christus, en gij zijt in hem volmaakt. Waarna de vraag is, zijn wij nou volmaakt? Colossenzen 2. Of jagen wij naar volmaaktheid? Filippenzen 3.